Goedemorgen allemaal. Nou, fijn jullie allemaal weer te zien. Het is een tijd geleden. En wat gaan we vandaag doen? Nou, eerst zoals te doen gebruikelijk een korte samenvatting van de vorige keer. Dan wil ik met jullie stilstaan bij de brief aan Sardes. Dat is de vijfde brief, het vijfde schrijven. Uit Openbaring. En dan vervolgens, net als de vorige keer, willen we dan niet nog een brief behandelen, maar wil ik een begin gaan maken met Openbaring 4. Sterker nog, het is de bedoeling om vandaag Openbaring 4 te behandelen. En dan is de bedoeling om de volgende keer Openbaring 5 te behandelen. En dan de zesde brief van de zeven brieven te behandelen. Zodat we toch een beetje afwisseling hebben. Dus te beginnen dus even een korte samenvatting. Dan de brief aan Sardes en dan Openbaring 4. Ja, waar hebben we het dan de vorige keer over gehad? Nou, toen hebben we het onder andere gehad over 1 Korintiërs 15... En toen hebben we ook 1 Korintiërs 15 naast 1 Thessalonicense 4 gelegd. En toen hebben we gezien dat het daar ging over de opstanding van de gelovigen. En dat het in 1 Korintiërs 15 niet gaat over de opstanding in het algemeen, maar net als in 1 Thessalonicense 4 over dus de gelovigen die opstaan. En samenvattend hebben we daar kunnen zien dat allen die in Christus ontslapen zijn, ook in Christus weer levend gemaakt worden in onvergankelijkheid. En dat als je eenmaal die onvergankelijkheid hebt, dat je die onvergankelijkheid ook niet kwijt kunt raken. We hebben ook gezien dat als je wat verder leest in 1 Korintiërs 15, dat daar het aardse lichaam vergeleken wordt met het hemelse lichaam. Beter gezegd, die twee worden tegenover elkaar gesteld. Het aardse lichaam dus, dat de gelovigen nu hebben, dat wordt geplaatst tegenover het hemelse lichaam, dat de gelovigen zullen krijgen. En ook daar, aan het einde van 1 Korintiërs 15, gaat het weer over de gelovigen. En dat hebben we onder andere ook duidelijk gemaakt, en dat zullen we dan nog even lezen, aan de hand van 1 Korintiërs 15 vers 50. En u mag dat opzoeken. 1 Korintiërs 15 vers 50. Tot 52. En dan lezen we ook het 57ste vers er nog blij bij. Bladzijde 1798 van uw herziene Statenvertaling. En dan lezen we in 1 Korintiërs 15... Maar dit zeg ik, broeders, waar het dus over de gelovigen gaat, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, en vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij, namelijk de gelovigen, zullen wel niet alle ontslapen, want dat was de verwachting. Men verwachtte nog dat Jezus Christus spoedig weer zou komen. En ja, sommigen zouden sterven vanwege ouderdom. Maar niet alle, want sommigen zouden ook die wederkomst meegemaken. Dat was toen nog de verwachting, maar die wederkomst is uiteindelijk uitgesteld, vanwege het ongeloof van Israël. Nou, we zullen niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Ja, de doden, en daarmee worden dan hier bedoeld de gelovigen die zijn gestorven, zullen in onvergankelijkheid opgewekt worden. En de gelovigen die nog zullen leven, die zullen veranderd worden. Nou, en dan zet Paulus dat helemaal uiteen en dan lezen we ook uiteindelijk nog in vers 57. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat is uiteindelijk de basis waarop alles rust. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Het verkrijgen van die onvergankelijkheid, ja, dat is op grond van de overwinning die in Jezus Christus is verkregen. Ja, hoe zit het dan met de ongelovigen? Nou ja, daar gaat het niet over in 1 Korintiërs 15 en 1 Thessalonicenzen 4. Maar we hebben toen wel kunnen zien vanuit Daniël dat er ook ongelovigen zullen opstaan. Daar gaat het dan in Daniël met name over hen die uit Israël zijn. Maar dat zou dan best eens kunnen zijn dat zij deel krijgen aan een opstanding in het vlees. We hebben toen gehad over een zogenaamde Lazarusopstanding. We hebben ook gezien dat er mensen zijn die stierven en weer levend werden. Onder andere toen de Heer Jezus gestorven was, waren daar mensen die weer opstonden en vermoedelijk in het vlees. Nou, daar hebben we dus bij stilgestaan de vorige keer in de ochtend. 'S Middags hebben we toen vervolgens stilgestaan bij de brief aan Thyatira, de langste van de zeven zogenaamde brieven. Want eigenlijk is de hele boek Openbaring maar één brief, was een rondzendbrief die langs zeven gemeenten is gezonden. Onder andere kwam die langs bij Thyatira. En Thyatira krijgt dan de boodschap dat ze vast moeten houden aan wat zij hebben. Wat was nou het geval in die gemeente Thyatira? En dan mag u Openbaring 2 opzoeken. Nou, er was heel veel afgoderij, maar toch ging het daar langzaam weer de goede kant op. En dan lezen we onder andere in Openbaring 2, vers 19, dat daar staat: ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw verharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Beter gezegd van, weet je waar jullie de laatste tijd mee bezig zijn? Dat is beter dan waar jullie eerst mee bezig waren. Eerst waren jullie werken beroerd, maar nu gaat dat de goede kant op. En dan lezen we ook nog in vers 25. En daar vind je dan eigenlijk dat thema terug voor deze gemeente. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En dan moeten ze vasthouden aan die goede werken, aan ook de liefde, het dienstbetoon, het geloof en de volharding waarover in vers 19 gesproken wordt. Nou, en ook hebben we het nog gehad over de morgenster in vers 28. We hebben een aantal passages behandeld uit andere Bijbelgedeeltes waar het gaat over die morgenster. En dan lezen we in vers 28. En ik zal hem de morgenster geven. Nou, we gaan nu niet meer al die passages langs, maar voor wat betreft in Openbaring 2 vers 28 wat daar staat, kunnen we zeggen dat de morgenster hier duidt op het delen in de heerschappij van Christus. Nou, daar stonden we dus de vorige keer bij stil. Gaan we nu hebben over waar we het vandaag over gaan hebben en waar we vandaag stil bij willen staan. En dan beginnen we dus bij de brief aan Sardes. En die vinden we terug in Openbaring 3, vers 1 tot 6. En ook dit is dan weer een vermanende brief. En dan lezen we in Openbaring 3, vers 1 tot 6 het volgende. Een schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben en zij zullen met mij wandelen in witte kleren omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Nou, is het te doen gebruikelijk, hè? Als we weer zo'n plaats behandelen, staan we eerst even stil van, ja, wat was die stad Sardes nou? Vervolgens staan we stil wat de algemene boodschap is. En dan gaan we kijken wat de inhoud van dit epistel is. Nou, Sardes lag 45 kilometer ten zuidoosten van Thyatira. Ik heb u zo toen de tijd een kaartje gegeven. En daar kunt u dat nog eens op terugzien. Als u dat nou niet heeft, ik zal het hier even straks voor in de pauze neerleggen. Dan, ik heb nog een aantal kopietjes. Dan pak er gerust nog wat van. Net zoals de andere overzichten die ik eerder heb uitgedeeld. Maar op het plaatje kunnen we zien dat het 45 kilometer ten zuidoosten van Thyatira ligt, Sardes. En Sardes is daarbij de hoofdstad van de provincie Lydië in Klein-Azië. En het lag aan de Koningsweg. Wat was die Koningsweg? Nou, die Koningsweg die liep via Rome, via Griekenland en Klein-Azië dan naar het Verre Oosten. Het was een belangrijke handelsroute. En vanuit Sardes kwam dan als handelswaar textiel. Er was een enorme textielindustrie in Sardes te vinden. En daar wordt eigenlijk ook gerefereerd aan die textielindustrie in Openbaring 3 vers 4. Waar dan staat, maar u hebt ook in Sardes enkele personen. We kunnen beter namen zeggen. U hebt ook in Sardes enkele namen die hun kleren niet bevlekt hebben. Nou, die kleren, men wist wel in Sardes wat kleren waren. Want je had daar dus textielindustrie. Nou, de naam Sardes betekent zoveel als rode. En dat heeft te maken met de rood gekleurde rotsen die je in de omgeving kon vinden. Verder vinden we Sardes wellicht genoemd in Openbaring 20. Nee, niet in Openbaring 20. In Obadja 20. Het begint met een O, maar het is toch een heel ander Bijbelboek. En daar wordt het genoemd als Sefarad. En daar waren ballingen vanuit Jeruzalem te vinden. En u mag dat even opzoeken, want het is aardig om dat even te lezen. Obadja 20. En dat vindt u in de Herziene Statenvertaling terug op bladzijde 1461. Bladzijde 1461. Obadja, behorend tot de kleine profeten, waar het gaat over het gericht aan Edom. Bladzijde 1461. Obadja 20. Nee, dat is geen hoofdstuk, maar het vers. Obadja heeft maar één hoofdstuk. Net als het Bijbelboekje Judas, hè, volgens mij. Heeft ook maar één hoofdstuk. Ja. Obadja 20. En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kaanieten was tot aan Sarfat in bezit nemen. De ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, nou daar zou dan Sardes terug te vinden zijn. En dan zie je dus al, dan zou het dus al zo moeten zijn dat zo'n 400 voor Christus daar al ballingen te Sefarad waren. En die zijn daar blijkbaar dan ook gebleven tot in de tijd dat de apostel Johannes het Bijbelboek Openbaring optekent en dat Bijbelboek ook via een rondzendbrief langskomt te Sardes. Nou, die ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van het zuiderland in bezit nemen. En ja, daar gaat het dus over de terugkeer van de Israëlieten naar het land dat de Heer hen beloofd heeft. Want Obadja is natuurlijk een profetie. Dus uiteindelijk zou je ook kunnen zeggen, de gelovigen die te Sardes wonen, de Joden die daar wonen, want we weten natuurlijk dat het boek Openbaring toch vooral betrekking heeft op het volk Israël en ook aan hen gericht is. Ja, die zullen uiteindelijk daar niet blijven, maar die zullen uiteindelijk op een goede dag weer terugkeren naar het land Israël. Dan moeten we toch vooral denken aan een werk dat de Heere zal doen. En dan gaat het niet zozeer over de terugkeer zoals die nu is. Ja, goed, als je nu terugkeert naar Israël, dan weet je dat er nog, tenminste als je de Bijbel kent, dan weet je nog dat er een hele hoop ellende daar nog zal moeten gebeuren. Daar kun je beter op dit moment nog eventjes niet zijn. Kun je beter blijven in Sardes, hè? Nou ja, nou bestaat Sardes als plaats niet meer zoveel. Bestaat nu nog wel als de plaats Sard. En in de tijd van Johannes was het verval al merkbaar, want in 17 na Christus, ja, tot die tijd was het een welvarende en mooie stad. Daarna kwam er een aardbeving en werd het verwoest. Het was al niet veel meer in de tijd van Johannes en nu is het helemaal niet zoveel meer. Nu heet de plaats nog Sard en resten slechts nog de ruïnes die aan Sardes doen denken. Nou, dat wat betreft de stad Sardes. Hebben we het nu over de algemene boodschap die we terugvinden in de brief aan Sardes. En die is hier, wees waakzaam en versterk dat wat dreigt te sterven. Wees waakzaam en versterk dat wat dreigt te sterven. En dat vinden we eigenlijk ook in vers 2 terug, waar dan ook staat, wees waakzaam en versterk het overige. Nou, dan gaan we nu eens even kijken naar de inhoud van de brief. En dan beginnen we uiteraard met vers 1. En wel dan vers 1a, waar dan staat, en schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. En u weet nog wel, hè, die engel, ja, daar kunnen we beter bode voor zetten. Hè, want het woord voor engel, angelos, dat hebben we ook elders al behandeld. Hè. Dat werd ook gebruikt om een bode aan te duiden. De bode die behoorde tot de gemeente. Je zou kunnen zeggen de secretaris van de gemeente. En dan zou je ook kunnen zeggen, en schrijf aan de bode van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Nou, wie is die hij? Nou, dan gaan we eens even kijken. Allereerst in Openbaring 1 vers 4. Openbaring 1 vers 4. En daar vinden we nog niet terug, direct terug, wie die hij is. Want ja, degene die die zeven geesten heeft, dat geldt zowel voor God als voor Jezus Christus. Allereerst Openbaring 1 vers 4, Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Daar gaat het allereerst over God, en dan gaat het allereerst over, want dat hebben we eerder ook gezien, Openbaring 1 vers 4 gaat het over God. Maar dan vinden we in ieder geval wel die zeven geesten terug, die we in Openbaring 3 vers 1 ook tegenkomen. Die zeven geesten. Nou, die zeven geesten zijn in ieder geval voor Gods troon te vinden. En die zeven geesten vinden we overigens ook nog terug in Openbaring 4 vers 5. Openbaring 4 vers 5. En in Openbaring 4 vers 5 gaat het weer over God. Daar gaan we nog straks bij stilstaan. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Nou, wat exact die zeven geesten doen, we moeten ze zien als hemelse wezens. Dat vinden we dan uiteindelijk terug in Openbaring 5 vers 6. Openbaring 5 vers 6. Ook daar worden we weer meegenomen naar die troon waarover gesproken wordt eerder in Openbaring 5. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen, en over die vier dieren en ouderlingen gaan we het straks nog hebben, stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Nou, hier zien we dat de zeven geesten behoren tot het lam. En dat is dus uiteraard Jezus Christus. En die zeven geesten van God, die uitgebeeld worden als zeven ogen, die worden uitgezonden over heel de aarde. En dan zien we dus gelijk het functie van die zeven geesten, namelijk dat zeven hemelse boden van God zijn, die over de aarde uitgezonden zijn. En als we dat dan vervolgens neerleggen naast Openbaring 3 vers 3b, dan kunnen we de indruk krijgen dat die zeven geesten die uitgezonden zijn over de hele aarde, wellicht de komende komst van Christus verkondigen. Want wat lezen we in Openbaring 3 vers 3b? Nou, daar lezen we, als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. Het gaat om de komst van Jezus Christus. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u komen, bij u zal komen. Als je niet waakzaam bent, ja, dat gaan we straks ook nog lezen, dan merk je de tekenen destijds niet op. Dan merk je de boodschappers van God ook niet op en dan zal Christus compleet onverwacht komen. Nou, ik merkte net al op dat Christus dus die, als het Lam van God, die zeven geesten heeft. En dat zien we dan in Openbaring 3 ook terug, want daar gaat het over hij die de zeven geesten van God heeft. En hij heeft ook de zeven sterren. Nou, daar weten we dus, als het gaat over hij die de zeven sterren heeft, daar weten we natuurlijk dat dat over Jezus Christus gaat. Want lazen we niet eerder in Openbaring 1 vers 16 over Christus, en hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, et cetera, et cetera. Dus Christus heeft die zeven sterren, maar hij heeft ook de zeven geesten. Net zo goed als dat God die zeven geesten heeft. Daarin zien we ook weer heel duidelijk terug dat God en de Zoon, God en het Lam uiteindelijk één zijn. En ze zijn ook beide bij die troon van God in de hemel te vinden. Dus die zeven geesten die gaan zowel uit van God als van het Lam. En ze zijn boden die de komst van Christus aankondigen. Nou goed. We hebben het gehad dus nu over, dit zegt hij, namelijk Christus, die de zeven geesten van God heeft, namelijk zeven hemelse boden, die uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, tegenover de zeven sterren staan, want die zeven sterren, wie waren die zeven sterren ook alweer? Ja, dat waren die boden van de zeven gemeenten, dat zijn de aardse boden. Dus Christus heeft zowel de hemelse boden als de aardse boden in uw hand. En wat zegt Christus dan? Dan gaan we naar vers 1b, ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Waarschijnlijk was in uiterlijke zin, deed de gemeente goede werken, maar ja, je zou kunnen zeggen, kneep je ze de katjes in het donker. Waren ze achter die façade van goede werken, waren ze helemaal niet goed bezig. Of hun geloof was dood, hè, het was alleen maar een buitenkant geloof, of zoals we straks in vers 4 lezen, waren hun klederen bevlekt, hielden ze zich bezig, stiekempjes bezig met afgoderij en leek het aan de buitenkant heel wat met hun geloof, maar was het in wezen dood en waren ze in slaap gesust. En dat in slaap gesust zou je dan weer kunnen halen uit vers 2 waar we nu naartoe gaan, want daar staat wees waakzaam. Nou ja, tegen iemand die goed wakker is hoef je niet te zeggen dat hij waakzaam moet zijn, want die is al waakzaam. Wees waakzaam. En er staat er, en versterk het overige. En het overige gaat het niet om mensen, maar dan gaat het over, uiteindelijk over dingen, over eigenschappen. Eigenlijk wordt er gezegd van, ja, versterk datgene wat wel goed bij jullie is. Maak dat sterk en blijf nou niet bezig met die afgoderij. En blijf nou niet bezig met dat in slaap vallen. Maar maak datgene wat je nog wel in het geloof hebt, maak dat sterk. Dat is wat daar hier dan mee bedoeld wordt. Wees waakzaam en versterk het overige. Nou, over die waakzaamheid is het wel even aardig om dan naar de evangelie te gaan, want daar wordt ook iedere keer gesproken over die waakzaamheid. En we weten dat datgene wat de Heer Jezus ook zei, dat hij dat ook zei met het oog op, ja, op de komst van de dag des Heren. Dat je dan ook waakzaam moest zijn. En dan gaan we eerst naar Lucas 21. Lucas 21. En dat vindt u op bladzijde 1658. En er zijn heel veel verbanden te vinden tussen datgene wat in Openbaring staat en ook wat we in de evangelie tegenkomen. Deze, he, alle het boodschap van het komende koninkrijk van God op aarde. Lucas 21. En daar gaat het over waakzaamheid. En dan lezen we in vers 34 tot 36 het volgende. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap. Ja, door feesten, partijen, waarin je je helemaal klem zuigt. En door zorgen over de alledaagse dingen. En natuurlijk is het goed om zorg te hebben voor je gezin, voor je kinderen, je verantwoordelijkheden daarin te nemen. Maar hier gaat het meer om het geneuzel om die kleine dingen. Om de nieuwste iPhone, de nieuwste auto, gezeur over je tuin. Hè? Dat is ook belangrijk. Hè? Gezeur over je huis. En dat soort dingen. Dan moet je eigenlijk niet zo druk maken om die uiterlijke zaken, maar maak je meer druk om waar het om gaat. Wees niet zo aardsgezind, om het zomaar te zeggen. Ja, want als je daar helemaal in opgaat, ja, dan komt die dag dat Christus komt onverwacht. Dan merk je de tekenen niet op van die komst. Want als een strik zal hij komen over alle die op het hele aardoppervlak wonen. Ja, de komst van Jezus Christus zal onverwacht zijn. Waak dan te alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al de dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Nou, wij weten ondertussen dat de wederkomst van Christus nog niet aanstaande is. We hebben wel een bloedrode maan gehad, hè, onlangs. Ik ben er nog voor, toevallig werd ik wakker en ik heb nog even zitten loeren naar die maan. Dat was wel bijzonder om te zien. En toen zag je ook op internet van die mensen, ja, nou gaat Jezus snel komen. Ja, nee, daar moet eerst nog een hele hoop gebeuren. We gaan er denk ik straks nog, we gaan er nog een tekst even over lezen, om dat toch nog maar weer eens duidelijk te maken. Even heel kort zeggen, er moet eerst eens een tempel komen. En ik denk dat eerst die moskee dan plat moet op die tempelberg. En dat ze daar dan een tempel neer gaan zetten. Ja, als je dat al noemt, dat die moskee plat moet, dan kunnen er al zo'n fatwa of zo, hoe heet dat, dat het over je uitgesproken wordt. Dus ik moet oppassen. Dus dit moet er maar uitgeknipt worden, anders heb ik straks zo'n moslim met zo'n hakbijl voor mijn deur staan. Ja, dat moet je toch maar niet hebben. Maar ja, ik zeg niet dat dat moet gebeuren, maar dat staat in de Bijbel, daar kan ik ook niks aan doen. He? Dat er uiteindelijk die tempel nog moet komen. Maar goed, waar het hier dan even om gaat is, he, van ja, als je moet waakzaam zijn, wakker blijven en erop letten van wat er nou in die Bijbel staat. Wat de tekenen van de tijd ons leren. Dan ben je wakker en dan overvalt de komst van Jezus Christus je niet. En dan weten we nu ook nog dat daar een hoop moet gebeuren. Dat die komst nu op dit moment nog niet direct aanstaande is. Wanneer dat dan wel precies gaat gebeuren, ja, doe daar geen uitspraken over, ik weet dat niet. De tijd zal het leren. Je kunt daar weer allerlei berekeningen op loslaten, maar daar hebben mensen al heel vaak hun handen aan gebrand. En ik ben niet zo van, kan wel rekenen, maar met dat soort dingen, nee. Leef nu maar gewoon wat je nu leeft en doe je ding. En gewoon nuchter met beide beentjes op de grond. Nou, gaan we ook nog even naar Marcus 13. Marcus 13. Bladzijde 1605. Marcus 13. Vanaf vers 33. In de soort gelijke woorden. Let op. Waak en bid. Want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging. Hij verliet zijn huis, gaf zijn slapen volmacht en gaf aan ieder zijn werk en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want u weet niet wanneer de Heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht, of met het hanengekraai, of 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen alle: wees waakzaam. Nou, in Sardes waren ze in slaap gevallen. Waren ze bezig met hele andere dingen. En ja, dan zie je hier ook de overeenkomst met wat de Heer Jezus zegt in Marcus. En hij zegt ook dan uiteindelijk, hè, wordt er in openbaring door Jezus Christus uiteindelijk en opgetekend door Johannes gezegd van: nou, wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. En dat vind ik dan wel mooi dat er staat, hè. Van ja, maak datgene wat goed is, maak dat sterker. Niet zozeer gericht op de hele slechte dingen, maar ga nou datgene wat je hebt, ga dat sterker maken. En zo dat uiteindelijk niet helemaal je geloof uitdooft en doodgaat. Want, en dan lezen we verder in vers 2. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Ja, hoe kun je dat opvatten? Ook daar hebben we weer een heel mooi voorbeeld van mensen, beter gezegd meisjes, die in slaap vallen. Ja, en dan is er het een en ander niet helemaal vol meer. Kijk ermee naar Matteüs 25, over die gelijkenis over de 10 maagden. Matteüs 25. Tien maagden. En we gaan niet de hele gelijkenis lezen. Ik haal er een aantal versen uit. Ik veronderstel dat deze gelijkenis wel bekend is bij u. Zij die dwaas waren. Hè, 5 van de maagden waren wijs. En 5 waren dwaas. Nou, dan gaan we hebben het even over degene die dwaas waren. Wiens werken onvolkomen waren. Zij die dwaas waren. Namen wel hun lampen. Maar geen olie met zich mee. Matteüs 25 vers 3. Ja. Ik ga hem gewoon nog een keer lezen. Ik zal het wel fout gezegd hebben. Dat is meestal zo. Ik krijg thuis zeg ik ook heel veel dingen fout. En dan krijg ik ook weer omhoog. U bent u nog aardig voor me. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. Het zat aan de buitenkant wel goed, maar aan de binnenkant was het niet best. Zo zou je dat hier ook kunnen opvatten. En dat, ja, olie, hè, dat staat voor geloof. Nou, bij hem was het dus niet aanwezig. Het was een leeg omhulsel. Het zat aan de buitenkant, zat een soort van buitenkant geloof. Nou, dan lezen we in vers 8. En dan op een gegeven moment vallen ze in slaap. Nee, dat staat er niet eens. Ze vallen niet in slaap. Maar ze zijn niet waakzaam, ze letten niet op. En dan hebben ze op een gegeven moment door, komt die bruidegom. En dan hebben die dwazen op een gegeven moment zoiets van, oeps. We hebben geen olie genoeg. De dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Nou, ze hebben te weinig van die olie. Ze zijn niet waakzaam geweest. Ze hebben niet goed opgelet. En dan lezen we uiteindelijk in vers 11 tot en met 13. En dan gaan ze toch nog olie kopen. Maar ja, dan is het te laat. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, die dwaze meisjes: Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. En dan staat het in vers 13, wees dan waakzaam, hè, oplettend, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Nou, hier vinden we dat ook terug. En dan, op het moment dat je waakzaam bent, dan ben je erop voorbereid, hè, en dan zie je de tekenen aankomen. En dan ben je daarop voorbereid. Maar nogmaals, ja, dat is nu voor ons niet aan de orde. Aan de andere kant is het wel aan de orde. Hè, wat je ook nog wel eens hoort van mensen die zeggen van, nou ja, dat geloof dat komt later wel. Hè? Van ja, ieder moment kan de dag zijn waarop je sterft. Ja, dat denken we liever niet aan. Maar goed, ja goed, we sluiten wel vaak levensverzekeringen op onze hypotheek af of een begrafenisverzekering. Maar in wezen weet geen van ons zeker dat hij vanavond thuis komt. Dat weet je niet zeker. En in dat opzicht is het in alle facetten van het leven handig dat je je zaakjes op orde hebt. Even heel praktisch gezien. Het is niet handig als je ruziend van huis weggaat. Er zal maar wat gebeuren. En dan laat je je nabestaanden achter. Zo van, nou ja, we zijn met een conflict uit elkaar gegaan. Dat zou toch jammer zijn. Hè? Nou ja, en zo geldt dat in veel meer opzichten van het leven. Om alert en opmerkzaam te leven. Niet alleen op geestelijk gebied. Maar ja, ik denk ook op praktisch gebied. Nou, we gaan weer even terug naar Openbaring 3. Hebben we vers 2 behandeld. En dan gaan we naar vers 3. En dan gaat het om het volgende. Er staat dan, bedenk, we kunnen ook zeggen herinner, dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief, en u zult beslist niet weten op welke uur ik bij u zal komen. Allereerst, de eerste woorden. Waarvan je ook zou kunnen zeggen, herinner u dus hoe u het heeft ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Nou, dan gaat het over, waarschijnlijk over het evangelie, wat men waarschijnlijk enthousiast had aangenomen, maar men is dat enthousiasme kwijtgeraakt. Wellicht toch weer bezig gegaan met de afgoderij. Of alleen maar is het bij werken gebleven. Hè? En is het een uiterlijk vertoon geworden. Nou, wat hier van belang is, wat gezegd wordt, is van dat de gelovigen te Sardis datzelfde enthousiasme weer terugvinden. En hoe doe je dat? Hoe hervind je weer je enthousiasme in het geloof? Dat is om het te voeden. Als je je geloof niet voedt, door regelmatig een portie Bijbel te nemen, hè, een portie van het hemelse voedsel te nemen, dan wordt dat geloof slap. Dan wordt dat minder. Als je niet voedt met het levend water, dan gaat dat niet goed. Dan is dat niet goed voor je geloof. Dan is dat niet goed voor het geloofsleven. Dan kan dat kaarsje een beetje uitgaan. Nou, hervind dat enthousiasme. Keer terug in dat opzicht naar Gods woord. En dan volgt er een waarschuwing. Als u dan niet waakzaam bent, weer dat waakzaam, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Want je bent in slaap gevallen. Voor wie niet waakzaam is, komt de Heer onverwacht en ook vaak ongewenst. Wie wel waakzaam is, ziet uit naar zijn komst en kent ook de tekenen die dit aankondigen. En dan neem ik u voor mee naar 1 Thessalonicense 5. 1 Thessalonicense 5. En natuurlijk kunnen we het niet tot op de minuut uitrekenen. Maar op een gegeven moment zullen er daar tekenen komen die de wederkomst van Christus aankondigen. En dat is ook precies waar Paulus het in 1 Thessalonicense 5, bladzijde 1843, over heeft. 1843. In Thessalonicense 5. En dan lezen we vanaf vers 1. Waar daar staat. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want Paulus heeft dat blijkbaar al uitgelegd. Of een van de medearbeiders van Paulus. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën, een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Men denkt het in de wereld dan allemaal op orde te hebben, in orde te hebben, en men denkt veiligheid en vrede te hebben gecreëerd, maar dan breekt een verschrikkelijke tijd aan. En de gelovige weet dat die tijd gaat komen. Maar, en dan komt het, maar u broeders, want uiteindelijk gaat het in vers 3 over de ongelovigen en in vers 4 over de gelovigen. Maar u broeders bent niet in duisternis. Dat je het niet weet. Wij hebben als gelovigen, als het goed is, het licht gezien. We hebben daar de beschikking over. Zodat die dag u als een dief zal overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. En dan lees je ook nog in 2 Thessalonicense heel duidelijk terug van wat er moet gebeuren. 2 Thessalonicense 2. Voordat de wederkomst van Christus komt. 2 Thessalonicense 2 vers 1. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. En er is niks veranderd in deze tijd, want je hebt nog steeds van al dat soort theorieën, boeken en weet ik veel wat, van mensen die zeggen van er zijn grootse dingen te gebeuren en Jezus gaat nu toch echt spoedig weer komen. En dat is dan vaak niet gestoeld op wat in de Bijbel staat. Laat niemand u, lezen we verder in 2 Thessalonicense 2, u op enige wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Ja, eerst moet hij, we gaan hier nu niet te diep op in, eerst moet nu die mens van de wetteloosheid komen. En die mens van de wetteloosheid moet zich in de tempel neerzetten. Ja, wil hij zich in de tempel te kunnen neerzetten, moet er eerst wel een tempel zijn. Dus zo kunnen we concluderen, voordat er echt wat gaat gebeuren, moet er dus eerst een tempel zijn. En dan zal daar iemand zijn die zich daar onwettig in die tempel neer gaat zetten. Nou, en zo krijgen wij daar wel enige duidelijkheid over, over die, die komst van de Heer Jezus Christus. Maar dan moet je wel waakzaam zijn, dan moet je wel goed je Bijbeltje lezen. En dan moet je je niet mee laten slepen door allerlei theorieën en berekeningen van mensen. Nou, we gaan weer terug naar Openbaring. Openbaring 3 en dan gaan we naar het vierde vers. En dan lezen we in vers 4a, maar u hebt ook in Sardis enkele personen. En ik zei net al, daar moeten we namen lezen. En dat begrip namen, dat komen we, zijn we al vaker tegengekomen. Hè? Vers 1 onder andere, dat u de naam hebt dat u leeft, maar dat u dood bent. En in vers 4 lezen we weer, maar u hebt ook in Sardis enkele namen. En in vers 5 lezen we dan, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen. En dan nog verderop, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader. Nou, wat draait dat begrip naam uit? Nou, dat duidt het hele zijn van iemand uit. Dat symboliseert het hele zijn van iemand. We weten ook dat namen in de Bijbel vaak iets te zeggen hebben over de persoon aan wie die naam is gegeven. Nou, het gaat hier om het hele wezen van iemand. Geloven doe je met je hele wezen. Dat doe je niet alleen aan de buitenkant, maar dat doe je ook met je innerlijk. Nou, en voor Sardis geldt dan dat daar ook enige namen waren die hun kleren niet bevlekt hebben. Dat waren mensen die niet aan specifieke zonden hebben meegedaan. Degene die niet hun kleren bevlekt hebben, die hebben... Dat was het waakzame deel. Die waren niet op sterven na dood. Nou, en bij dat bevlekken van die kleren zou je kunnen denken aan afgoderij of onzedelijk gedrag. Nou, in dit opzicht is het ook aardig om dit te vergelijken met Openbaring 16 vers 15. Openbaring 16 vers 15. Ook daar is dat weer, zie je het weer dat waakzaam terugkomen, hè? Openbaring 16 vers 15. Zie, ik kom als een dief, zaligheid die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal lopen en men zijn schaamte niet zal zien. Nou, dat naakt rondlopen en het niet zien van je schaamte... Dat zou je tweeërlei op kunnen vatten. Je kunt het enerzijds opvatten op de levenswandel voordat Christus komt. En dan heeft het betrekking op hoererij. Ja, dat is meestal als je je blote billetjes loopt. Ja, of je moet van een nudistenvereniging zijn, maar dat wordt hier niet bedoeld. Ja, dan heeft het toch met tempelprostitutie te maken. Of het heeft ermee te maken met dat je uiteindelijk beschaamd voor God zal staan. Dus zo zou je daar in ieder geval tegenaan kunnen kijken. Maar het heeft ook allemaal dus weer met waakzaam te maken. Wakker blijven, scherp blijven. Je hele leven, levenslang en levensbreed, om het zo maar te zeggen. Dan gaan we toch nog even terug naar Openbaring 3. En het vierde vers, en dan lezen we het laatste deel ervan. En daar staat dan in Openbaring 3 vers 4c. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij... het waard zijn. Nou, waarom zijn ze het waard om in die witte kleren te lopen, die niet vies zijn, die niet bevlekt zijn? En nogmaals, die witte kleren, dat werd goed gesnapt in Sardis, omdat er een textielindustrie was. Dan is het aardig om even naar Openbaring 19 te gaan. Openbaring 19 vers 7 en 8. En zo zie je toch iedere keer die connectie tussen die zeven brieven en de rest van de Openbaring. Dat moet je niet los van elkaar zien. Zoals soms wel wordt gedaan. Hè? Die zeven brieven zouden dan op periode van de kerkgeschiedenis betrekking hebben. Nou, daar hebben we natuurlijk al lang in een eerder stadium van deze serie mee afgerekend met dat idee. Het is leuk bedacht, maar ja, we zien toch wel heel duidelijk dat die eerste 7 brieven uit Openbaring toch heel erg duidelijk connectie hebben met datgene wat in Openbaring 4 en verder staat. Dan lezen we in Openbaring 19, vers 7 en 8. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, namelijk aan God, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Ja, dat zullen die, dat is dat wandelen in het wit. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Nou, dat zijn dus heiligen die dus niet hebben meegedaan aan die tempelprostitutie. Dat zijn die heiligen waarvan gezegd kan worden dat hun werken goed zijn. Nou, zo zien we hier dat dus uitgelegd van waarom zijn ze het waard? Waarom zijn ze het waard om in wit te lopen? Nou, dat heeft te maken met hun gerechtigheden. Dat heeft te maken met de goede werken die zij doen. Dan gaan we nog weer terug naar Openbaring 3. En dan gaan we naar het 5e vers. En dan begint het met wie overwint. Nou, daar hebben we eerder bij stilgestaan. Wie moet overwonnen worden? Nou, daar hebben we in eerdere studies gezegd. Dat is de Satan en zijn verleidingen die overwonnen moeten worden. En dan staat er vervolgens, die zal bekleed worden met witte kleren. Die zal bekleed worden met witte kleren. Ook daar hebben we natuurlijk net al iets over gezegd. Dat is vanwege hun gerechtigheden. Maar het is in dit opzicht ook nog aardig om naar Openbaring 7 vers 13 te gaan. Ook daar vinden we dat weer terug. Openbaring 7 vers 13. En daar lezen we dan. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, en dat is een grote menigte uit alle naties, stammen, volken en talen, die voor de troon staan. En daar wordt dan over gezegd, daar wordt dan over gevraagd, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? En waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Ja, wat je heel duidelijk ziet, van hoe word je bekleed met die witte klederen? Ja, uiteindelijk ligt toch de basis in het werk van het lam, in het bloed van het lam, in datgene wat het lam doet. En dat zal uiteindelijk ook is dat de hele basis van het boek Openbaring. En als je nou wilt weten waar het boek Openbaring nou daadwerkelijk om gaat, wat de bedoeling van het boek Openbaring is, dan moet je hoofdstuk 5 lezen. Nou, dan zie je dat lam ook verschijnen, die het waard is om die 7 zegels te verbreken. Nou, daar gaan we vandaag niet aan toekomen, maar daar gaan we de volgende keer wel bij stilstaan. En als je wil weten wat het doel is van het boek Openbaring, ga dat maar eens een willekeurige gelovige vragen. Ja, dan zal die zeggen, ja, dat gaat over vreselijke dingen die later gaan gebeuren. Ja, en dat Jezus terugkomt. Ja, hemels Jeruzalem. Ja, maar wat is nou uiteindelijk het doel? Waarom moeten al die dingen gebeuren? Waar ligt de basis? Nou, dat gaan we de volgende keer terugzien in Openbaring 5. Vandaag doen we daar toch wel een beetje een introductie op als we Openbaring 4 gaan behandelen. Vind je in Openbaring 5 terug? Belangrijk hoofdstuk. En daar wordt al eigenlijk ingewijd in Openbaring 4. Nou goed, die witte kleren, die ontvang je dus op grond van datgene wat het lam heeft gedaan. Gaan we weer terug naar Openbaring 3. En dan zien we in vers 5 nog meer staan. En ik zal zijn naam, komen dus weer dat begrip naam tegen, beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Nou, als je dan beseft dat je hele wezen, je naam de hele wezen uitdrukt, zou je ook kunnen zeggen, nou ja, je hele zijn mag blijven bestaan. Je mag er zijn. Wie gered is op grond van het bloed van het lam, die mag er zijn. En zijn naam wordt ook niet uitgewist uit het boek van het leven. Ja, wat houdt dat in, dat uitwissen? Nou, dat uitwissen van een boekrol of wat dan ook, dat gebeurde met mensen die ter dood veroordeeld waren. Die omgebracht werden, die vervloekt waren, die niet meer mochten bestaan. Die, voor wat betreft het volk Israël, omgebracht werden in het dal van Hinnom. En dan is het ook weer aardig als je dit leest over het uitwissen van die naam, om dat dan weer Openbaring 20 vers 15 naast te leggen. Openbaring 20 vers 15. Wie zullen uitgewist worden uit het boek van het leven? Nou, dat zullen zij zijn die niet dus staan in het boek van het leven, die ook openlijk, zo hebben we eerder gezien, zich vijandig opstellen tegenover God. En dan lezen we in Openbaring 20 vers 15, en als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de pool van vuur geworpen. En heb ik daarover geconcludeerd dat we dat waarschijnlijk niet moeten zien als een letterlijke pool van vuur, maar dat je dat overdrachtelijk moet zien en dat dat puur te maken heeft dat die pool van vuur vernietiging symboliseert. Zoals de tweede dood een vernietiging symboliseert die, naar het lijkt dat we in de Bijbel zien, onomkeerbaar is.
Dan is er niks meer over van de mens.
Dan blijft er niks meer over, nee. Dat is wel de indruk die de Bijbel wekt. Als je in de pool van vuur komt, we zien nergens terug dat er een opstanding is uit de tweede dood. We zien ook nergens dat er bij de eerste dood nog een Hades. Hè? Is er bij de eerste dood nog een Hades? Dan zie je dat, hè, een dodenrijk. Dan zie je dat bij de tweede dood kent ook geen Hades. Het heeft er echt alle blijk van dat het omgebracht worden in de tweede dood voor eens en voor altijd is. Maar goed, daar hebben we al een eerdere studie bij stilgestaan. Ja, en ik weet dat dat voor sommigen moeilijk is. En dat mag. Ja. Ja, laten we zeggen, ieder zijn mening. Hè? Ieder zijn visie. Maar goed, zo zie ik het. En als u er anders over denkt, nou ja, even goede vrienden. Ja, of niet natuurlijk. Als mensen me niet meer aan willen kijken, ja, dan moeten ze me niet meer aankijken. Dan houdt het op. Maar goed, dit gaat om het uitwissen uit dat boek. En dan zou je kunnen zeggen, als je naam uitgewist wordt, dan wordt je bestaan vernietigd. Hè? En ja, wie bepaalt dan uiteindelijk wie in dat boek blijft staan of wie niet? Nou, dat is Christus. En daar vinden we duidelijk aanwijzingen voor terug vanuit Johannes 5. En ook dat mag u opzoeken. Johannes 5, vers 21. Bladzijde 1675. Bladzijde 1675. Johannes 5, vers 21. Maar er staat, want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Even nog ter opmerking, Johannesbrief is natuurlijk gezet door dezelfde persoon opgetekend als het boek Openbaring. Dat maakt het natuurlijk altijd wel weer even bijzonder als je dan zo'n tekst leest. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Opdat alle de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Het oordeel is aan de Zoon gegeven. We weten uiteindelijk dat de Zoon zich uiteindelijk zelf, hè, aan het einde van alle dingen ook weer zal onderwerpen aan de Vader. Dus het is Christus die bepaalt wie in het boek van het leven komt. Nou, en dan gaan we nog even terug weer naar Openbaring 2, want daar zegt Christus, ik zal zijn naam belijden. Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader, en daarmee ben je gered, en voor zijn engelen. Engelen die we ook veelvuldig tegen gaan komen in Openbaring, ook als uitvoerders van het oordeel dat God over de aarde laat komen. Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader. Nou, ook daar vinden we weer mooie verwantschap met de evangeliën. En u mag weer bladeren. U mag naar Matteüs 10. Matteüs 10. Bladzijde 1543. Ja, wat ik u eigenlijk ook een beetje aan wil tonen is dat je datgene wat in Openbaring ziet staan, ja, dat je dat natuurlijk ook in het verlengde moet zien van wat de Heer Jezus tijdens zijn bediening heeft verkondigd. In wezen is dat een boodschap die dezelfde strekking heeft. Matteüs 10, vers 32. En 33. En ook dit moet je zien in het verlengen van wat we net in Johannes hebben gelezen. Ja, dat Matteüs 10, vers 32 en 33, bladzijde 1543. Van het Christus is die bepaalt wie uit het boek gewist wordt en wie erin mag blijven staan. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader, die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemel is. Nou, dan zien we in wezen dezelfde boodschap. Hoe moeten we dat zien voor ons? Nou, we weten dat dit een boodschap is gericht aan Israël in de tijd van het koninkrijk, waar het werk ook wat meer centraal staat. Ik heb daar volgens mij al wel eens bij stilgestaan. Voor ons geldt uiteindelijk datgene wat in 2 Timotheus 2 vers 11 staat. Laten we het toch nog maar opzoeken dan. Ik heb dat al eens vaker uitgelegd. Het is goed om dat toch nog even ernaast te zetten. 2 Timotheus 2 vers 11 tot 13. Bladzijde 1855. 2 Timotheus 11. 2 Timotheus 2 vers 11, sorry. 2 Timotheus 11 bestaat niet eens. 2 Timotheüs 2 vers 11. Ja, ook ik word een dagje ouder. Ja, ik begin een beetje grijs ook te worden. En wat minder hersencellen te krijgen. 2 Timotheüs 2 vers 11, waar er staat, dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Baf, dat staat, dat is wat je mag weten. Als je gelooft, ben je met Christus afgestorven, ben je met hem opgewekt, heb je een plek in de hemel. En daar kan je dan zelfs vers 13 tegenover zetten. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. In onze tijd al ben je ontrouw. Komt het geloof op een laag pitje. Christus blijft getrouw. Je behoudt je positie. En er zit een chiastische structuur in dit gedeelte. Het eerste punt komt overeen met het laatste punt. En het tweede en het derde punt komen dan in vers 12. Die komen dan ook weer met elkaar overeen. En daar lezen we nu in vers 12. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. En dat is dan uiteindelijk het loon dat je ontvangt. Echter, als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. En dat betekent dat je dan niet in de regering, zeg maar, deelt. Dan zou je als het ware een mindere positie krijgen. Edoch, je wordt wel behouden, zoals het dan in de Korintiërsbrief staat, als door vuur heen. Wat houdt het in? Ja, nou ja, goed. Als jij een rommeltje van in je leven hebt gemaakt, maar je gelooft wel in Jezus Christus, ja, dan zijn al je werken van niks geen waarde geweest. Als jij het wel goed hebt gedaan in je leven, als je vanuit geloof hebt geleefd, ook vrucht hebt mogen dragen, dan zullen die werken overeind blijven staan. En dan heeft dat eeuwigheidswaarde, om het zo maar te zeggen. Ja, het is maar net even heel plat hoe waar je in investeert. Investeer je in je aardse bankrekening of investeer je in de hemelse bankrekening? Ga je dood? Ja, je aardse bankrekening, dat gaat naar je nabestaanden of je schulden. Het is maar net wat je hebt. En je hemelse bankrekening, ja, dat blijft bestaan. Dat is boven geïnvesteerd. Maar dat doet allemaal niks aan je behoud. Behouden ben je als gelovige sowieso. Die garantie heb je. Nou, dat is even belangrijk om dat toch even hierbij te vermelden. Hè? Dat we blijven zien, dat ook boek Openbaring blijven zien in de context waarin het geschreven is. We kunnen de geestelijke lessen uittrekken, maar we kunnen het niet letterlijk op onszelf toepassen.
Mag ik er even op inhaken?
Ja.
Openbaring 13 vers 8. Ja. Want uiteindelijk zij die niet in dat boek geschreven zijn, zijn degene die het beest en zijn beeld aanbidden.
Ja, klopt.
En
ja.
Alleen zij zullen dus uiteindelijk...
Klopt, ja.
Dat staat er heel specifiek.
Ja, dat klopt. Dat is goed dat je het nog even opmerkt. Ik noemde net ook
het
al, hè.
Het is een hele beperkte specifiek.
Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we ook, toen we het hierover hebben gehad, heb ik dat ook uitgelegd. Ik noemde net ook al van, nou, het zijn zij degene die openlijk vijandschap tegen God hebben. En inderdaad zijn zij dat die dat beest aanbidden. Dat is een hele specifieke groep. En dat is niet dat je zegt van, de ongelovigen die nu rondlopen. Ja, daar wordt in de Bijbel helemaal niks over gezegd. Daar krijg je gewoon geen duidelijkheid over. En ja, nogmaals, ik heb dat al vaker in andere gemeentes gezegd. Kijk, we zijn een beetje doorgeslagen. We komen vaak allemaal uit kringen waar we geen antwoorden kregen. En nu zijn we in een kring gekomen waar we antwoorden krijgen, maar nou denken dat we overal antwoord op krijgen. Ja, maar dat is ook weer niet zo. Dan moeten we een beetje weer het midden vinden. Toen ik ging sporten, toen ik ging fietsen, begon dat heel fanatiek. He, dan ben je, ga je een beetje doorslaan. Ja, alles moest wijken voor dat fietsen. Ik had jaren niet gesport, ik moest die pens een beetje, mijn buik een beetje kwijtraken. He? En maar dan raak je een beetje doorgeslagen. Maar dan moet altijd een beetje in balans komen. En het, zie je bijvoorbeeld ook, vond ik een mooi voorbeeld bij Petrus. Als er dan eens een keer onrecht was, nou ja, dat weet je wat er gebeurde. Petrus die stond er vooraan met zijn grote mond. En later, ja, toen leerde hij dat een beetje af, maar toen zei hij helemaal nergens meer wat van. Hè? En daar ging Paulus hem toen op aanspreken. Je moet altijd weer een beetje in balans komen. En ook met dit soort dingen. Nou ja, we weten een aantal dingen. Als het gaat over die vernietiging van die mensen, dat gaat om mensen die inderdaad echt dat beest achteraan lopen. Ja, openlijke vijandschap, die eigenlijk ook tegen God zeggen, bij wijze van spreken de middelvinger tegen God opsteken. Hè? Daar komt het op neer. Dat is ook zeg maar de zonde tegen de Heilige Geest, zoals die beschreven wordt. Ook iets van de eindtijd. Dat zijn zij, alleen zij.
Wil je die tekst nog even zeggen? Maar...
Openbaring 13 vers 8, hè?
Ja, 13 vers 8.
En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven, in het boek des levens van het lam. Ook trouwens een mooie aanvulling op dat boek van het leven inderdaad, wat je zegt.
Ja, maar zij die dus niet in het boek geschreven zijn, zijn de beestaanbidders.
Dat zijn de beestaanbidders.
Ja, het boek uitgewist.
Ja. Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. En je zult er ook waarschijnlijk bij hebben die eerst God diende, maar toch dat beest achterna gaan lopen. En dat is natuurlijk, moeten we dat niet zien als een letterlijk beest. Niet als ons konijn of zo. Maar dat beest, dat beeld ook een bepaalde macht uit. Hè? Zo een en al beeldspraak het boek Openbaring. Nou, we gaan nog één vers lezen uit Openbaring 3. Maar dank voor je aanvulling. Nuttig. Want ik ga er soms te snel overheen dan. Hè? Maar het is goed om te... Want het is, ja, je moet daar geen verwarring over krijgen.
Nee, maar dat houdt ons best wel bezig. Tenminste, ja, we hebben toch bepaalde vragen van... Ja, maar wie is dan die groep?
Ja.
En dat is Openbaring dus.
Waarschijnlijk ben je bij die studie er niet bij geweest. Want ik heb er ook uitgebreid bij stilgestaan.
Nee, dat was
wel.
Er dan niet bij.
Nee, foei.
Maar dat is geen goede zaak. Mag ik even vertellen op mensen die beestachtig zijn?
Nou, openlijke vijandschap en haat tegen God.
Ja, uiteraard.
Kijk, dat is iets anders.
We hebben in Kenia gezien, waar ze vroeger aan die jongens en meisjes op de universiteit, ben je christen of niet? En dan ging je er al. Maar ook een beestachtig zijn.
Ja,
dat zou kunnen.
Bloed.
Ja.
Bloed en tranen die gewist willen worden.
Ja.
Dat zou ik kijken, het boek Openbaring heeft natuurlijk wel specifiek betrekking op een bepaalde tijd. Voor het overige krijgen geen antwoord op. Maar het zou inderdaad heel goed kunnen als je het hebt over mensen die beestachtig zijn geweest. Dan zou dat zomaar kunnen. Maar ja, goed, nogmaals, aan de andere kant zeg ik ook altijd. Wij staan natuurlijk ook, hoe menselijk gezien onze zonden klein zijn vergeleken met een Adolf Hitler en Himmler en al die idioten. En al die idioten die er nog in de wereld rondlopen, die gewoon iedereen maar afslachten. Zijn onze zonden natuurlijk daarmee menselijk gezien heel klein. Maar in wezen staan wij natuurlijk ook in het beklaagde bankje. En in wezen staan wij ook voor de rechter. En wij moeten het oordeel aan de rechter overlaten. En dat loslaten voor wie God barmhartig is en voor wie niet.
Nee, maar dat begrijp ik.
Ja.
Niets menselijk is ons vreemd.
Ja,
dat
klopt.
Dat is absoluut waar.
Ja.
Zie je ergens in de kern.
Komt
ja. Wat zeg je?
Er komt toch geen goeds uit de mensen?
Nou ja, kijk maar om je heen, wat voor puinzooi het is.
Ja.
Het
zijn de handlangers van de grote beesten?
Ja. De kleine beesten zijn de handlangers van de grote beesten. Ja. Maar in een...
Dat voorbeeld die mevrouw noemt.
Ja.
Degene die slachten afslachten.
Ja. Ja, weet je, menselijkerwijs gezien... He, als je puur aan mij vraagt, vanuit mijn menselijkheid heb ik zoiets van klaar en over voor dat soort mensen. En daarvoor denk je vanuit je eigen wraakzucht dan, ik spreek even heel menselijk. Maar ja, daarvoor zou je toch wel hopen dat er een eeuwig brandende hel is waar ze pijn in hebben. Naar de mens gesproken, dat kun je wel eens zo denken. Maar het is maar goed dat wij dus niet op de rechterstoel zitten.
En dan valt er ook niet zo'n beetje jong mensen
in. Nee, klopt. Ja, klopt. Ja. En kijk, en dan kom je inderdaad, als je het hebt over de balans. Je had ook een moordenaar aan het kruis waarvoor uiteindelijk vergeving was. Nou ja, en dat is dus, en daarom is het maar goed. Het is voor Nederlandse rechters vaak al heel moeilijk om een vonnis te vellen. En je ziet ook vaak dat, ik kom natuurlijk vaak op de rechtbank. Ja, dan zie je, dan weten we met z'n allen donders goed dat zo'n ventje zo'n roofoverval heeft gedaan. He? Je weet het allemaal donders goed, maar ja, er is geen bewijs. Dus hij wordt vrijgesproken, maar hij heeft het wel gedaan. Nou ja, en dan ben ik blij dat er een God in de hemel ziet, die dingen doorziet en die wel weet wat er gebeurd is. Nou ja, goed, en we moeten het orde bij hem laten liggen. En dat is denk ik het belangrijkste. En dat neemt de ellende die in de wereld gepleegd is natuurlijk niet weg. En de pijn en de moeite die mensen daarvan hebben.
We moeten de genade van God niet onderschatten.
Dat klopt.
Ik ben net voor mijn spreekbeurt in Leiden met de koningen bezig. En dan valt het je op hoe genadig God is.
Ja.
Tegenover een koning die een toorn gewekt en tergt. Daar is hij nog genadig.
Ja. Dat klopt.
Heel bijzonder.
Ik denk dat Gods hemelpoort in veel opzichten veel wijder is dan menig christen denkt. En zeker wat ik vanuit mijn zeer orthodoxe hoek heb geleerd. Hè? Want er was werd toch gewaarschuwd dat je de smalle pad moest kiezen en niet de brede weg des verderfs op moest gaan. Dat er kwam en Satan zal ons zicht als de tarwe, dat heb ik menigmaal gehoord. Daar ben ik wel mee, en sommigen van u misschien ook wel. En ik denk inderdaad, als je gewoon in de Bijbel kijkt, dat we een God hebben die veel genadiger is dan wij kunnen denken en beseffen.
Wat mij zo beangstigt, dat staat ook ergens in de Openbaring, dat er een tijd zal komen dat alleen mensen die een kenteken aan het voorhoofd op hun hand hebben, kunnen kopen en verkopen.
Ja.
En ja, als je gelovig bent, mag je dat teken niet aanbrengen. Maar dan zit je wel in een heel moeilijk pakket.
Ja, nou ja, er zijn altijd ook al tijden geweest dat gelovigen in een moeilijk pakket kwamen. Van de week is natuurlijk ook nog gebeurd dat er zo'n idioot in Amerika rondloopt en die vroeg wie is christen en die werd overhoop geschoten. Dan was je het niet, ja, dan kreeg je alsnog een kogel in je knieën. Maar ja, dat is. Maar goed, zulke tijden zijn er nu, hè, ook in ander opzicht. En ja, dat zal al later natuurlijk ook komen. Het is de vraag of je dat helemaal wereldwijd moet zien, of dat je dat misschien ook meer gecentreerd moet zien in het Midden-Oosten. Want daar zal het zwaartepunt liggen, omdat dat natuurlijk daar Jeruzalem, het beloofde land ligt, et cetera, et cetera. Maar het zijn wel dingen die beangstigend zijn. Maar ja, goed, zoals het er nu naar uitziet, er staat nog geen tempel, dus het gaat nog wel even duren. Dus het zou maar kunnen dat de meeste van jullie dat niet meer meemaken. Of je moet wel heel oud worden. Maar we gaan het zien, we kunnen daar niks over zeggen. We gaan Openbaring 3 afsluiten en lezen nog één versje. En dan maken we toch nog even een klein beginnetje met Openbaring 4, want ik wil echt Openbaring 4 vandaag wel afkrijgen. En Openbaring 3 sluit af, ja, daar hebben we al vaker gelezen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En dan kunnen we zeggen dat het geloof nog steeds uit het horen is naar wat de geest van God via de apostelen, en beter gezegd via Christus en dan via de apostelen, aan de gelovigen verkondigd. We gaan naar Openbaring 4. En de brief aan Philadelphia en Laodicea gaat op een later moment komen, om er ook een beetje in afwisseling in te houden. En ik denk dat we allemaal wel heel erg benieuwd zijn wat we in Openbaring 4 en verder terug kunnen zien.
Mag ik nog één vraag,
ja?
Over Openbaring 3? We hadden het zo net over die zeven geesten die over de wereld heen gaan. Kun je ook stellen dat dat eigenlijk een combinatie is van de Heilige Geest? Of is dat heel wat anders?
Ik denk het niet. De Heilige Geest wordt toch als één genoemd in de zeven geesten. Kijk, er zijn verschillende hemelse wezens. En daar ga ik nog zo bij stilstaan. Dus daar ga ik een antwoord op geven. Dus ik begrijp de vraag. En die gaat, daar gaan we in ieder geval vanmiddag nog bij stilstaan. Want komen namelijk in Openbaring 4 komen die zeven geesten ook terug. Openbaring 4 vanaf vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En als een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dan beginnen we nu even toch nog met vers 1 te behandelen en daarna gaan we pauze houden. En het begint met hierna. En we komen dus nu in een nieuw gedeelte van Openbaring. En als u nou dat schema nog bij u heeft, en anders kan u dat straks even pakken in de pauze. Dan zie je dat dat een gedeelte is waar het gaat over verdrukking, oordeel en verlossing. Dan zie je ook dat dat het gedeelte is, en dat hebben we eerder al uitgebreid uitgelegd. Hè? Wat je kan beschrijven als wat na deze zal gebeuren. Wat na deze zal gebeuren. En dan zie je ook dat het een gedeelte is waarin je continu een afwisseling gaat zien van hemel, aarde, et cetera, et cetera. Dan zien we ook dat dat het gedeelte is waarin op een gegeven moment gesproken wordt over 7 zegels. 7 bazuinen en 7 schalen. Zien we ook dat dat in wezen het... als je het beschrijft als het tweede visioen is wat Johannes heeft, want hij heeft in totaal wordt er gesproken over 4 visioenen. En je ziet ook dat het gedeelte is waarin het vooral om het zien gaat. Heel wat keren wordt er gesproken over ik zag. Johannes mag het zien, het gaat om zichtbare dingen, het gaat om zichtbare tekenen, het gaat om zichtbare gebeurtenissen. En bovendien, wat denk ik heel belangrijk is om te noemen, in de 7 brieven vinden we een boodschap voor het heden. Het heden waarin de 7 gemeenten leefden. Terug in openbaring 4. Vanaf openbaring 4. En dat loopt zelfs helemaal tot openbaring 22 vers 5. Vinden we een boodschap over de toekomst terug. Een boodschap over de toekomst. Nou, dat is wat we dan terugzien. Dus er komt echt in een heel nieuw gedeelte. En wat je misschien inderdaad echt het beste kunt beschrijven als een boodschap over de toekomst. Nou, dat zien we dus terug in dat hierna. Hierna zag ik. En op dat zag ik, daar zei ik net al over, van ja, je komt hebt te maken met een gedeelte wat over het zien gaat, wordt hier nog eens extra benadrukt met zag ik en zie. Zag ik en zie. Het is de tweede keer dat er over zag ik wordt gesproken. De eerste keer vinden we in openbaring 1 vers 12 terug. Openbaring 1 vers 12. En daar heeft het betrekking op 7 gouden kandelaren en uiteindelijk Christus die te midden daarvan loopt. Openbaring 1 vers 12. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij omgekeerd had, zag ik 7 gouden kandelaren. En daarna blijft een hele tijd stil wat betreft het zien. Als je het hebt over de boodschap van het heden, nogmaals, de tijd waarin de gemeente van Openbaring leefde, was er nog geen sprake van zien. Dat zien, dat gaat eigenlijk pas vanaf Openbaring 4 beginnen. Als de dag des Heren aanbreekt, dan kom je weer in een tijd dat je met zien te maken hebt. En ik weet bijvoorbeeld dat er in Rotterdam zo'n Pinkstergemeente is, die heet Kom en Zie. Ja. Nou, dat zie je in Openbaring terug, maar daar valt, ja, heel aardig bedoeld hoor. Ik zal vast heel fijne mensen daar zitten, een hele fijne gelovigen, maar momenteel valt er niet zoveel te zien. Valt er helemaal niks te zien van Gods werkzaamheid. Daar moeten we dus nog op wachten. Dus dat, ja, kom en zie. Ja, dat is eigenlijk pas echt iets voor de eindtijd. En ja, nogmaals, waarschijnlijk ook veel meer dat dat gecentreerd is in het Midden-Oosten. Zag ik en zie. En wat ziet hij dan? Nou, dan ziet hij een deur geopend in de hemel. En dan gaan we eigenlijk van het zien naar aardse dingen. Ja, er wordt gisteren wel in zijn hemelse hoedanigheid die er is voor die gemeente. Maar het gaat uiteindelijk om die zeven gemeenten in die eerste hoofdstukken van de Openbaring. Aardse gemeenten worden we meegenomen naar de hemel. Een deur geopend in de hemel. En toen ik daar zo mee bezig was, dacht ik van ja, wanneer zie je voor het eerst de hemel geopend? Nou, dat vind je in Genesis 28 terug. Genesis 28. En daar wil ik u mee naartoe nemen. Genesis 28. Genesis 28. En dan zien we dat dat betrekking heeft op beloften die uiteindelijk aan Jacob, en uiteindelijk dus Israël, gedaan worden. En als je dan hebt over, van als dan die hemel open gaat, dan gaat die hemel, als die hemel open gaat, dan gaat die uiteindelijk open voor wat betreft beloften gedaan aan Israël, maar waarin uiteindelijk alle volken gezegend zullen worden. En ook dat zullen we terugzien. Genesis 28. En dit zou je dan eigenlijk ook nog terug kunnen, dit zou je toe kunnen voegen aan dat lijstje. We hebben zo'n mooi lijstje met overeenkomsten en verschillen tussen Genesis en Openbaring. En die liep ik eens langs. En daar zag ik volgens mij niet in terug dat de hemel geopend is. Nou, in Genesis zie je de hemel geopend en in Openbaring ook. Dus die zou je er nog aan toe kunnen voegen. En zo ontdek je iedere keer weer wat meer. Hè? En nogmaals, dat lijstje heb ik niet zelf gemaakt. Dat heb ik gejat van Bullinger. Ik zeg altijd maar beter goed gejat dan slecht bedacht. Hè? Ja. Genesis 28 vers 10. En laten we eens lezen wat er staat. Jacob, hij was op de vlucht. Jacob is in het nauw. Nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Dus een donkere tijd. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Ja, als je een steen als hoofdkussen hebt, dan gaat het niet goed met je. En je slaapt in de open lucht. Toen droomde hij en zie op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, ook hier dat zien, hè? Dat zien wat we ook in Openbaring tegenkomen. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder. Wat zien we in Openbaring? Daar zien we uiteindelijk de Heere op de troon zitten. En zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. Hier gaat het over Israël. Maar daar blijft het niet alleen bij. Nee, het gaat verder. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. In Israël wordt uiteindelijk de hele aardbodem gezegend. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En als ik dat dan weer even zie in het boek Openbaring, dan zie ik Christus die tussen die zeven kandelaren loopt. Jacob gevlucht voor zijn broer Esau, weggevlucht. De zeven gemeenten in de Openbaring, die verstrooid zijn over de aarde en onder druk leven. Jacob, waarvan de Heere zegt, ik ben met u. In Openbaring zien we Christus tussen de zeven kandelaren lopen. Ja, dan niet zo positief, maar wel positief voor hen die hem lief hebben. Ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten. Totdat ik heb gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Nou, dat komt heel dichtbij als je dan Openbaring 4 gaat lezen. En dan lezen we nog verder. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. En als je Openbaring leest, dan zie je ook ontzagwekkende dingen terug. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. En die poort van de hemel gaat in Openbaring weer open. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot de olie op. En hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Huis van God wordt het dan. En uiteindelijk ziet Johannes het huis van God in de hemel. Hier is nog het huis van God op aarde. Jacob legt een belofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij gegeven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. En dan is het vele eeuwen later en God herdenkt nog steeds zijn belofte aan Israël als hij de openbaring aan Johannes geeft. Maar zie hier de treffende vergelijking en zie hier waar het ook om gaat in openbaring. Aan beloften aan Israël gedaan waar uiteindelijk alle naties van zullen profiteren. Belangrijk dat we dat weten. Nou, het is in dit opzicht ook nog even goed dan, als je het dan hebt over Gods belofte aan Israël en het verbond uiteindelijk wat hij sluit. Hè, want de wetgeving op de Sinaï was een verzegeling van de belofte aan Abraham gedaan. Hè, en wat kwam er met die wetgeving? Nou, de tabernakel en later de tempel. En dan is het even nog goed aan de openbaring 11 te gaan. Openbaring 11. Vers 19. Openbaring 11 vers 19. We gaan niet vers 1 helemaal afmaken. Ik heb er zo nog meer over te zeggen. We maken dit stuk even af. En dan gaan we pauze houden. En dan krijg ik het vanmiddag ook nog wel af. Maar openbaring 11 vers 19. En daar zien we het huis van God. Ja, en dan niet meer op aarde. Niet meer Bethel, maar in de hemel. En we moeten bedenken, in Genesis is het allemaal nog aards. In de openbaring wordt het hemel. En de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar. En waarom wordt die ark van zijn verbond, waarom wordt het zo belangrijk? En dan moet je ook weer gelijk denken aan Hebreeën. Waar Christus tot in de hemel de hemel, of tot in het hemelse heiligdom doorgaat. Nou ja, de ark op aarde is natuurlijk niet meer dan een afspiegeling van de ark in de hemel. Het gaat om Gods verbond met Israël. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Nou, dan komen de bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Vergelijkbaar trouwens met de wetgeving op de Sinaï. Die zien we hier dan aan gekoppeld. Nu nogmaals, belofte aan Jacob, die uiteindelijk verzegeld wordt door de wetgeving. En die wetgeving is uiteindelijk een beeld, de hemel, de aardse tempel is uiteindelijk een beeld van de hemelse tempel. Gaan we ook nog even naar Openbaring 15 vers 5. Openbaring 15 vers 5. En dan lezen we uiteindelijk ook hetzelfde. En daarna zag ik en zie, alweer dat en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. Ook hier weer die hemelse tempel die we terugvinden. Het aardige is, als je dan ook nog weer even verder gaat kijken, waar de hemel nog meer open gaat, en dat gaan we nu niet opzoeken, u kan dat zelf doen. En dat is een gedeelte wat heel veel verwantschap heeft met openbaring. Dat is Ezechiël 1. Ook daar gaat de hemel open, Ezechiël 1 vers 1. Moeite waard om dat te lezen. En ook dat is natuurlijk een profetie over Israël. Wat ik wel met u wil lezen is Psalm 78. Psalm 78. Bladzijde 872. Psalm 78. En zo zie je al die lijnen door de hele Bijbel heen lopen. En zo zie je ook dat het boek Openbaring niet op zich staat, maar gefundeerd is op datgene wat we in de rest van de schrift terugzien. We hebben net natuurlijk in de brief van Sardis overeenkomsten gezien met de evangelie. Nu zien we zelfs overeenkomsten met Genesis, maar ook zien we overeenkomsten met Ezechiël. Maar hier ook zien we iets in de psalmen terug. Psalm 78 vers 23, wat gaat over hoe God uiteindelijk toch met zijn moeilijke volk Israël omgaat. Psalm 78, vers 23, wordt een getuigenis over God gegeven. Wat vinden we in Openbaring 4 terug? Een getuigenis ook over God. Psalm 78, vers 23 en 24. Hij gebood de wolken daarboven en opende de deuren van de hemel. Hij liet manna op hen regenen om te eten en gaf hun hemels koren. Hier gaat het over wat God manna aan Israël gaf. En dat deed hij door de hemel voor hen te openen. In Openbaring wordt er ook weer gesproken in een van de brieven over het manna dat men moet eten. Daar wordt het natuurlijk ook geduid op het hemelse woord van God. Dus de hemel gaat ook open in de zin van dat God zijn hemelse belofte geeft. Nou, hij liet manna op hen regenen om te eten en gaf hun hemels koren. Nou, dan gaan we tot slot nog even terug naar Openbaring. En dan gaan we pauze houden. Want dan is het toch echt wel tijd. Openbaring 3 vers 8. Is dan wel aardig om te lezen. Want daar wordt al gerefereerd aan die geopende deur in de hemel. En dan zie je ook maar weer dat Openbaring 3... of tenminste, die Openbaring 2 en 3 absoluut verwantschap heeft met Openbaring 4 en verder. Openbaring 3 vers 8, een wat gezelligere brief aan de gemeente te Philadelphia die het goed doet. En er staat dan in: ik ken uw werken. Zie, daar wordt wel over zien gesproken, maar niet in de zin van ik zag, maar wel in de zin van zie. En dan wordt het toch weer visueel. Zie, ik heb voor u een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Nou, en dan wat erop volgt. Nou, een geopende deur wordt hen gegeven. En dan wordt dan uiteindelijk vooruitgelopen op datgene wat we hier in Openbaring 4 zien. En zie, er was een deur geopend. Die deur, het mogen ingaan, dat mogen deel krijgen aan de hemelse belofte, is weggelegd aan de gemeente te Philadelphia, waar op een bemoedigende en een goede manier over gesproken wordt. Nou, en als we het dan toch op onszelf betrekken, ja, dan mogen wij weten dat we nu in letterlijke zin geen deur geopend zien. Dan mogen we wel weten dat ons leven met Christus verborgen is in God. In God van wie we weten dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. En in wezen mogen wij nu al geestelijk, in geestelijk opzicht, een ontoegankelijk licht bewonen.